Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de Mannenbrein podcast. Deze keer ikzelf als gast. Ja, er zit niemand anders met mij in de studio op dit moment. En dat komt omdat ik een verhaal met je wil delen over hoe het transformatieproces van je liefdesblauwdruk eruit ziet op het moment dat je nog geen daadwerkelijke relatie hebt gehad. En de reden dat ik dat wil beschrijven is omdat heel veel mensen bij ons komen en aan een liefdesblauwdruk willen werken om uiteindelijk een gelukkig liefdesleven te krijgen. En we delen ook heel veel verhalen van zowel mannen als vrouwen die dat transformatieproces hebben doorlopen en die een gelukkige partner hebben gevonden. Maar soms kan het zo zijn dat jij wellicht nog midden in dat transformatieproces zit. Of dat je nog aan het begin staat van die reis en wellicht zelfs pas net bij Mannenbrein terecht bent gekomen. En nog helemaal nieuw bent met het idee dat het überhaupt mogelijk is om je patronen in het daten, in relaties en in de liefde, en eigenlijk in het grotere leven, te veranderen. Het verhaal wat ik vandaag met je wil delen is een vrouw die echt met haarzelf aan de slag is gegaan, die deel heeft genomen aan ons Leven in Liefde programma en die aan het eind van dat programma niet een gelukkige relatie heeft met een man. En de reden dat ik dat verhaal wil delen is omdat het ons hoofddoel is om iemand te koppelen en in een relatie te krijgen. Het hoofddoel van wat we bij Mannenbrein doen is jou eerst helpen aan een gelukkige relatie met jezelf en daarna met een partner. En die gelukkige relatie met jezelf gaat erom dat je een liefdesblauwdruk hebt in je zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde ervaart. En dat je vanuit plezier, vanuit spontaniteit, enthousiasme, vanuit liefde in het daten en in relaties gaat staan. Als we weten dat jouw liefdesblauwdruk gebaseerd is op vertrouwen dat het goed komt. Vertrouwen dat je prima in staat bent om mensen te ontmoeten. Goed bij jezelf kunt blijven. Authentiek in dat contact kan staan. Vanuit liefde, plezier en speelsheid kunt communiceren. En ook grenzen en standaarden kunt communiceren. Wat allemaal vaardigheden zijn van een gezonde liefdesblauwdruk, ja, dan weet ik één ding zeker. Dan ga je vanzelf iemand tegenkomen met wie het leven kan delen. Omdat jij op dat moment een aantrekkelijk persoon bent en andere mensen zoiets hebben van wauw, bij haar voelt het anders. Bij haar heb ik het gevoel dat we echt een emotioneel mooie volwassen relatie kunnen hebben, maar ook een relatie waar spanning in zit, plezier in zit, spontaniteit in zit. En het verhaal wat ik vandaag met je wil delen is dus een vrouw die eigenlijk nog in dat proces zit. Die al prachtige stappen heeft gezet, maar nog niet het daadwerkelijke resultaat in de buitenwereld heeft met een officiële relatie, waar heel veel mensen die bij ons komen op focussen. En het is dus voor mij heel belangrijk om dit soort verhalen ook te delen, zodat je op het moment dat jij nog zelf in dat transformatieproces zit, een gevoel krijgt van het draait niet om dat uiteindelijke resultaat van een man of een vrouw vinden, een relatie vinden. Het gaat erom dat ik een liefdesblauwdruk heb die ervoor zorgt dat ik vanuit vertrouwen in het daten, in relaties en in de liefde sta. En niet vanuit angst en schaarste, maar echt vanuit overvloed. Dus, laten we het verhaal er eens bij pakken. En ik zal stukjes voorlezen en af en toe ingaan op datgene wat deze vrouw beschrijft. Het begint als volgt. Mijn leven in liefde verhaal. En dan een soort subkop die ze ervan heeft gemaakt. Ze heeft ook mooie emoticons ervoor gezet. Als een soort aanduidingen van de hoofdstukken van dit verhaal. Het begint met het eerste hoofdstuk, om het zo maar te noemen. Daten vanuit onzekerheid en beperkingen. 9 jaar lang single en heel veel gedate, maar het liep nooit uit tot iets serieus. Elke keer als ik iemand ontmoette die ik eindelijk interessant vond, ging er in mijn hoofd een stemmetje af. Dit moet hem zijn, anders weet ik het niet meer. Dit leidde tot obsessief gedrag, waarbij ik constant twijfelde of alles wel goed zat. Ik zocht constant naar deze bevestiging en Als ik die kreeg, duurde het niet lang voor ik weer de volgende bevestiging nodig had. In plaats van te genieten van het moment, was ik altijd bezig met de vraag, zit het wel goed? Op een gegeven moment realiseerde ik me dat zelfs als ik in een relatie zou belanden, dit gevoel van onzekerheid waarschijnlijk niet zou verdwijnen. Mijn angsten stonden me in de weg en ik begon mezelf af te vragen of ik ooit echt gelukkig zou kunnen zijn in een relatie. Er was een constante strijd in mij tussen de gedachte dat ik een relatie nodig had om gelukkig te zijn en tegelijkertijd het idee dat een man mijn onzekerheden alleen maar zou versterken. Het daten triggerde altijd mijn diepste angsten en onzekerheden, omdat ik niet wist hoe ik ermee om moest gaan. Leek het gemakkelijker om te denken dan maar liever alleen. Nou, dat was het eerste hoofdstukje uit haar verhaal. En dit is een verhaal wat wij echt heel veel bij ons krijgen. Mensen die aan de ene kant heel erg verlangen naar een relatie en willen daten, en zich daarvoor openstellen, daarvoor willen gaan. En aan de andere kant gigantisch getriggerd raken op het moment dat ze gaan daten of dat ze in een relatie belanden. En daardoor een innerlijke strijd ervaren van ja, ik verlang naar liefde. En tegelijkertijd is de liefde een bron van verdriet, afwijzing, pijn, teleurstelling. En soms is het zo dat mensen zich helemaal gaan afsluiten. En zoiets hebben van, nou, liefde werkt niet, alle mannen of alle vrouwen deugen niet. En dat er dat soort overtuigingen komen gebaseerd op de ervaringen die ze hebben gehad. Het kan ook zo zijn dat ze heel erg, of dat jij, misschien herken je dat wel bij jezelf, van de ene relatie tot in de andere relatie springt. En dat je eigenlijk niet eens echt goed kijkt of iemand goed bij je past. Maar je moet gewoon in een relatie zitten, want je kunt het haast niet aan om eenzaam te zijn. Waardoor je soms genoegen neemt met hele toxische relaties of hele destructieve relaties. Of relaties waar helemaal geen echte liefde en spanning in zit. Relaties waar veel ruzie in zit. Relaties waar je alleen maar in je hoofd zit. Of wat het ook is. Het kan ook zijn dat je de hele tijd gaat daten en dat het na een aantal dates op niets uitloopt. Omdat je zo graag wil. En de ander zoiets heeft van ja, ik voel niet die diepe aantrekkingskracht en diepe connectie voor jou als persoon. Ja, je ziet er wel aantrekkelijk uit en ja, we kunnen wel lekker praten en het is op zich wel gezellig. Maar om diepe aantrekkingskracht en diepe connectie te ontwikkelen, moet ik je ook bewonderen als persoon. En daarvoor is het nodig dat iemand ook vertrouwen uitstraalt, plezier uitstraalt, lekker in haar vel zit. Dat zijn de mensen waar wij ons ook goed bij voelen. En dat we denken, ja, dit is echt een catch. Dit is iemand met wie ik het leven wil leiden. En wanneer je dan vanuit deze angst en onzekerheid in dat daten staat, dan sijpelt dat altijd door in hoe je communiceert met de ander. En dan zie je vaak dat je op zich dus wel mensen kunt ontmoeten. En de initiële aantrekkingskracht en connectie, die veel meer gebaseerd is op, oké, ziet deze persoon er leuk uit en kunnen we gewoon een leuk gesprek hebben. Dat dan vaak nog wel goed zit. Maar dat wanneer je dan verder gaat daten en de echte verliefde gevoelens moeten komen, dat daar die diepe connectie en diepe aantrekkingskracht die daarvoor nodig is, niet ontstaat. Omdat jouw onzekerheden eigenlijk achter het roer van jouw leven gaan staan. Of dat je juist niet kwetsbaar durft op te stellen. En dus eigenlijk een soort muurtje hebt, een soort masker op hebt. Zodat iemand ook niet jouw echte, authentieke, vrije, spontane, leuke zelf ziet. En dat kan er dan voor zorgen dat de verliefde gevoelens niet komen en dat iemand dan gaat twijfelen. En dat je dus ook in situaties terechtkomt waarbij de mannen afhaken. Het kan ook zo zijn dat je, wanneer je zo'n muurtje hebt, dat je vooral aangetrokken wordt door mannen en mannen ontmoet die heel erg van het spelletje houden om jou te veroveren en jou na te jagen en dat muurtje af te breken. Terwijl de gezonde emotionele man met een gezonde liefdesblauwdruk tegen die muur aanloopt en zoiets heeft van, oeh, ja, nee, dit voel ik niet. Dit is niet iemand met wie ik een fijne, diepe connectie ervaar, met wie ik het leven gewoon fijn kan bewandelen. Dus dat zijn de mannen die ook een beetje afhaken. Terwijl de mannen die heel erg van het jagen houden, van het spelletje houden, wel hun best doen voor jou. Want die zitten zelf vanuit een ongezonde dynamiek in het daten en in relaties in de liefde. Goed. Dat zijn dus patronen die hier heel erg uit voort kunnen komen op het moment dat je vooral vanuit angst, onzekerheden en twijfels in het daten staat. En wat je vaak ziet is dat mensen die vanuit die emotionele staat van zijn in het daten staan, dat ze bepaalde beschermers hebben, bepaalde copingmechanismen. Een copingmechanisme is een manier die je hebt ontwikkeld een soort strategie die je onbewust of bewust toepast om met emoties om te gaan. Dat zijn copingmechanismes of beschermers, zoals wij dat ook wel noemen, hebben ontwikkeld om met die emoties om te gaan. Bijvoorbeeld, deze vrouw die je noemde al, heel veel bevestiging zoeken. Want als ze bevestiging heeft, kan de angst, de onzekerheid en de twijfel eventjes zakken. Een ander iets wat ze noemde is dat ze heel erg in haar hoofd zat. Dat is iets wat we heel veel zien. Heel veel analyseren, heel veel obsessief bezig zijn met het contact. Want als je dan signalen ziet dat het goed zit, heb je weer even rust en kun je dus weer eventjes je emoties reguleren. Dus zo zie je dat aan de ene kant delen zijn die heel erg onzeker zijn, angst met zich meedragen, verdriet in zich meedragen wellicht van vorige ervaringen. En dat die delen actief worden tijdens het daten. En dat er dan andere delen zijn, beschermers, copingmechanismes, om eigenlijk met die emoties om te gaan. En dat je dan vanuit die delen in het contact gaat staan, wat je weghaalt bij jouw authentieke, vrije zelfvertrouwen. En gewoon jouw echte zelf. En dat is dus wat ik bedoel met dat de onzekerheden, de angsten en al die dingen die horen bij een angstige liefdesblauwdruk doorcijpelen in het contact. En dat is precies wat deze vrouw ook beschreef. Even kijken of ik nog iets vergeten ben daarbij. Ja, en dus ook de constante strijd die ze ervaart tussen de gedachte dat ze een relatie nodig heeft om gelukkig te zijn en tegelijkertijd het idee dat een man haar onzekerheden alleen maar zou versterken. Ja, als jij vastzit in deze strijd en je hebt niet de tools om eigenlijk op een nieuwe manier met die emoties om te gaan en die oude copingmechanismes en beschermers te helpen om die taak los te laten, zodat je vanuit je authentieke zelf in het contact gaat staan. En als jij die optie niet ziet, je ziet niet een ander pad om met daten en relaties om te gaan, en dan lijkt het haast alsof je gevangen zit in een verlangen aan de ene kant om wel echt voor die liefde te gaan, en aan de andere kant de pijn die de liefde allemaal oplevert. Ja, dat kan je helemaal gek maken. En we gaan eens kijken hoe ze het verder beschrijft in hoofdstuk 2. Nou, weer een mooie emoticon en dan een titel. Anderen en hun goed bedoelde adviezen. De ramen. Mensen om me heen vroegen vaak, hoe kan jij nou nog single zijn? Hun goed bedoelde opmerkingen over mannen, dat ze niet weten wat ze willen, te onvolwassen zijn of blind, begonnen langzaam mijn waarheid te vormen. Ik begon te geloven dat het aan de mannen lag die ik ontmoette en niet aan mij. Ik raakte ervan overtuigd dat zij het probleem waren, niet ik. Om het maar niet te hebben over de adviezen, die ik kreeg. De een zei, app hem gewoon. Terwijl de ander zei, nee, lekker laten wachten. Sommigen adviseerden me om eerlijk te zijn over mijn gevoelens. Anderen waarschuwden juist om niet meteen al mijn kaart op tafel te leggen. Het werd verwarrend en ik voelde me steeds meer in de war. Wat was nu eigenlijk goed? Mijn onrust groeide en elke keer dat het weer niet was gelukt, bevestigde het mijn beperkende overtuigingen. Ik kreeg behoefte aan een ander soort hulp, ander soort advies. Ja, wellicht herken je dit ook, dat je dus tegen deze problemen aanloopt. Je gaat het met andere mensen erover hebben en je krijgt compleet tegenovergestelde adviezen. En wellicht heb je ook het gevoel dat anderen jou niet helemaal begrijpen. Dat andere mensen misschien om jou heen al in een relatie zitten. En op het moment dat je dan veel negatieve ervaringen krijgt en je hebt geen adviezen tot jouw beschikking waarvan je merkt dat ze helpen, dan gaan die ervaringen op een gegeven moment jouw realiteit vormen. Want kijk, wat gebeurt er als je een negatieve ervaring hebt? Nou, wat er kan gebeuren is dat je aan die ervaring bepaalde overtuigingen, gevoelens en gedragsimpulsen overhoudt die je meeneemt naar nieuwe ervaringen. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Een man haakt af na 3 dates en je was echt wel heel enthousiast over die man. Je vond het heel leuk, er zaten veel emoties bij. En het komt een beetje onverwachts voor jou. En je hebt zoiets van, kan een keer gebeuren. Ik ga gewoon weer verder daten. Je gaat verder daten. En bij een nieuwe man merk je na day 2 dat die opeens een dag niet hebt, terwijl je daarvoor elke dag appcontact hadden. Ja, dan gaat je die ervaring, die emoties, als je dat niet goed verwerkt hebt van de vorige keer, meenemen in die nieuwe date-ervaring. Waardoor je misschien extra angstig wordt, misschien extra gedrag meeneemt, dat je bijvoorbeeld die dag heel veel naar hem gaat sturen om maar bevestiging te krijgen dat hij wat terugstuurt en dat het nog goed zit tussen jullie. En dan is er dus eigenlijk een beschermer en eigenlijk een onzekerheid aan het woord in dat contact met die man. Terwijl die man ja, misschien zijn telefoon thuis had laten liggen of zijn batterij was leeg of wat dan ook. Het hoeft helemaal niks met het contact te maken te hebben. Maar omdat jij op dat moment wel je onzekerheid aan het woord laat, gaat dat een invloed hebben op hoe die man jou ziet. Want die is eigenlijk aan het woord, is eigenlijk in contact met die onzekere delen en die beschermers van jou en niet die authentieke, vrije, leuke zelf. Als het één keer gebeurt in zo'n contact, is het helemaal niet zo erg. Maar wanneer dat soort dingen door blijven sijpelen en het gaat de boventoon voeren, ja, dat ga je dus je eigen liefdesleven saboteren. Omdat de diepe aantrekkingskracht en de diepe connectie die een man voor je voelt, gesaboteerd wordt door zo'n patroon. En wanneer je overtuiging hebt dat, ja, eigenlijk de meeste mannen niet klaar zijn voor een relatie, dat ze snel kunnen afhaken, dat er geen goede mannen meer zijn, dan gaat dat ook je realiteit vormen. Je gaat vanuit zo'n pessimistische, negatieve energie, houding in het contact met mannen staan. En dat merk je aan alles. Dat merkt de man aan hoe je op die date bent, hoe je over jezelf praat, over je ervaring in het daten praat, je gezichtsuitdrukking, hoe je op hem reageert. Je ziet het in alles. Als ik aan jou vertel, als voorbeeld hoe dit soort dingen, hoe duidelijk dit soort dingen zijn. Dat er twee mensen achter een gordijn staan. De ene persoon is net getrouwd, super gelukkig, top of the world. Andere persoon heeft zijn of haar partner net verloren aan een tragisch ongeluk. En je haalt die gordijnen weg. Je haalt dat gordijn weg. Zonder met die mensen te praten, zou je het in 1 seconde kunnen zien wie is. Ja, dat kan je zien. Lichaamstaal is meestal een vertaling van hoe die persoon zich van binnen voelt. En in daten is dat niet anders. Als jij je echt onzeker voelt, twijfels hebt, niet lekker in je vel zit, allerlei negatieve overtuigingen en emoties in jezelf meedraagt, allerlei beschermers, dan gaat dat doorcijpelen in hoe mensen jou ervaren. Dus deze vrouw had negatieve ervaringen met mannen en heeft er negatieve overtuigingen en emoties aan overgehouden. Stond vanuit twijfels en angst in dat daten. Ja, en wat krijg je dan? De hele tijd dezelfde soort ervaringen. Want wat zijn de mannen die daar wel mee resoneren? Ja, mannen die of zelf ook een liefdesblauwdruk hebben voor onzekerheden, twijfels, angst, bindingsangst en noem maar op. Of, dat zijn helaas hele nare situaties, mannen die misbruik maken van jouw onzekerheden, twijfels en zo'n liefdesblauwdruk. Mannen die juist een beetje uit zijn op vrouwen die ze kunnen domineren. Of denk aan de narcistische of hele toxische relaties. Dus ik zeg niet dat dat automatisch gebeurt, maar meestal in dat soort situaties zie je wel dat dat soort dingen ook bij de vrouw ten grondslag liggen. En gelukkig zijn dit soort dingen te veranderen. Gelukkig kan je dit soort patronen doorbreken. Maar het is dan wel belangrijk dat je op een gegeven moment de U-turn maakt. Dus dat je niet alleen maar op de buitenwereld of op mannen blijft focussen en wat daar allemaal mis is. Maar dat je eens binnen jezelf gaat kijken van, hey, waarom trek ik steeds dit soort mannen aan? Waarom kom ik steeds in dit soort patronen terecht? Want in al deze situaties ben ik de enige constante factor. Dat is dus ook gelukkig wat deze vrouw heeft gedaan. En dan komen we weer bij het volgende hoofdstuk. De mooie spiegel-emoticon. De confrontatie. Wat kan ik veranderen? Toen besloot ik dat het tijd was om verantwoordelijkheid te nemen en eens naar mijn eigen gedrag en overtuigingen te kijken. Ik was zo gewend om de schuld bij anderen te leggen, maar ik besefte dat ik anderen en mijn omgeving niet kon veranderen. Ik had alleen controle over mijn eigen gedrag en hoe ik in het daten stond. Ik besloot niet langer mezelf als slachtoffer van mijn omstandigheden te zien, maar als degene die de regie in handen had. Het was tijd om de confrontatie aan te gaan met mezelf en de overtuigingen die me hadden tegengehouden. Ik ontdekte dat ik niet mijn gedrag ben en dat ik mijn gedrag wel degelijk kan veranderen. Deze ontdekking gaf me de kracht om mezelf onder ogen te zien en te erkennen dat ik niet langer slachtoffer hoefde te zijn van mijn eigen beperkende overtuigingen. Het was tijd om de spiegel voor mijn ogen te houden. Maar hoe? Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. En dan het volgende stukje. Heel mooi hartjes emoticon. En dan, de titel is Leven in Liefde. Toen kwam Leven in Liefde op mijn pad. Het idee van een programma dat me zou helpen voelde te mooi om waar te zijn. Het klonk als iets wat precies voor mij gemaakt was, maar ik twijfelde stiekem ook ergens of dit misschien een commercieel verkooppraatje was en of dit mij wel echt kon helpen. Na mijn groeigesprek met Matthijs, dat ik dat heel goed voelde en waarin ik ontdekte dat dit programma echt iets was wat ik nodig zou hebben, besloot ik, enigszins sceptisch, mee te doen. Wat volgde was een proces dat niet altijd gemakkelijk was, maar uiteindelijk heeft gebracht waar ik had gehoopt. Soms leek het alsof ik geen vooruitgang boekte, er kwamen momenten van frustratie, maar gelukkig kreeg ik ruimte voor extra persoonlijke begeleiding. Dit was voor mij enorm waardevol, omdat het me liet voelen dat mijn proces serieus werd genomen en dat ik niet alleen was in mijn groei. Het programma heeft niet alleen inzichten gebracht, maar echt iets in mij veranderd. Niet op een oppervlakkige, rationele manier, maar op een dieper niveau, dat ik van binnen voel. Waar ik vooral in ben gegroeid, is het maken van keuzes die niet meer alleen gebaseerd zijn op wat ik weet dat goed voor me is, maar die ik nu ook echt voel. Ik wist diep van binnen altijd wel wat goed voor me was, maar ik handelde er niet naar. Het was niet genoeg om het te weten. Ik moest leren het te voelen en ernaar te handelen. Nu ben ik aan het daten met een man die laatst zei: ik heb nog nooit zo volwassen met iemand gedate. En eerlijk gezegd, ik ook niet. Het voelt als een enorme overwinning dat ik nu veel beter weet wat ik nodig heb en dat ik dat ook durf uit te spreken. Natuurlijk is het spannend en ik weet nog dat ik veel te leren heb. Maar het feit dat ik nu zo'n man heb aangetrokken is al een teken dat ik vooruitgang heb geboekt. Ja. Wat ze hier beschrijft is dat ze op het moment dat ze die spiegel is gaan voorhouden, dat ze is gaan zoeken van hey, wat voor informatie is er mogelijk? Wellicht ben jij op die manier ook bij deze podcast terechtgekomen. Dat je bent gaan onderzoeken. Gaan googlen of naar podcast bent gaan luisteren, maar iets te gaan vinden van hey, ik loop vast tegen bepaalde problemen in mijn liefdesleven. Wat is er voor informatie om hiermee te helpen? En op het moment dat je dat voor het eerst hoort, kan ik helemaal begrijpen dat je daar sceptisch over bent. Want ja, jij zit al zo lang vast in de patronen en de ervaringen die je hebt in de liefde, dat je zoiets hebt van ja, dit is gewoon hoe de wereld werkt voor mij. Dus ja, het klinkt mooi dat er dan zo'n belofte is dat het voor mij anders zou kunnen zijn. Maar ja, ik zit hier al zo lang in vast. Wat gaat dan opeens het verschil maken dat ik dit soort patronen weet te doorbreken? En dat snap ik. Dat is iets wat ik zelf ook heb ervaren. Dat is inmiddels 14 jaar geleden toen ik voor het eerst datingadvies en relatieadvies voor mannen ontdekte. Ik had mijn eigen patronen waar ik tegenaan liep, waar ik in vast zat. En toen ik voor het eerst deze hele boodschap hoorde van zelfontwikkeling en dat je dingen kunt veranderen, en weet ik nog heel goed dat ik dacht van ja, eerst zien, dan geloven. Maar ik durfde het proces in ieder geval aan te gaan. En dat is voor mij een reis van 5 jaar waar ik doorheen ben gegaan. Mijn persoonlijke reis voordat ik überhaupt andere mensen daarmee ben gaan helpen. Maar ik weet nog heel goed een paar momenten dat ik echt compleet anders in een situatie stond die vroeger ja als een soort waarheid voelde. Een situatie waarin ik niks aan kon veranderen voor mijn gevoel, maar waar ik nu echt als een compleet nieuw persoon in stond. En merkte dat ik hele nieuwe ervaringen had en me vooral heel anders voelde van binnen. En dat heeft zo'n enorme verandering bij mij teweeggebracht dat die overtuiging van ja, het is mogelijk met je echt met de juiste tools aan de slag gaat. En vanaf dat moment diep in mijn systeem heeft gezeten. Maar ik snap dat als je aan het begin van die reis staat, je moet succeservaring hebben. Je moet merken dat iets jou helpt. Dat is ook de reden dat we zeggen binnen Leven in Liefde en binnen Waardig, ons programma voor mannen, dat je binnen 6 weken al hoort te merken op een gevoelsmatig niveau dat het programma je helpt. Omdat de tools die we hier aanreiken al direct een impact hebben. Je hoort daar al succeservaring bij te hebben. Wat niet betekent dat je binnen 6 maanden helemaal gefixt bent of wat dan ook. Maar je merkt van, hey, dit pad wat ik hier nu volg is een pad wat me hoop geeft. Wat me een glimp geeft van hoe het voelt om vanuit kalmte, rust, vertrouwen, plezier en liefde in die directe relatie met mezelf te staan. En vanuit daar met andere mensen en het leven. En wanneer je dat pad, dus daar de eerste stap op zet. En je merkt dat je daar momentum in creëert. En dat dat inderdaad voor verbetering zorgt. Ja, dan zorgt dat voor een enorme boost aan energie, vertrouwen. En eigenlijk ook wilskracht om dat pad te blijven bewandelen. Want je ziet dat dat het pad is wat je echt naar een nieuw liefdesleven en een nieuw leven kan leiden. Maar soms is het daarvoor nodig dat er wellicht eerst nog andere dingen gebeuren. Kijk, met deze vrouw was het zo dat ze het groeigesprek heeft gedaan. Dat ik merkte van oké, we kunnen jou helpen. Je bent op een plek in je leven dat je stabiel genoeg bent. Dat je het proces van leven en liefde ook echt aan kunt gaan. In sommige gevallen, wanneer mensen echt nog met best wel zware trauma's rondlopen, raad ik altijd aan, ga alsjeblieft eerst naar traumatherapie, wellicht langdurige schematherapie, EMDR, wat er ook voor nodig is. Zorg dat je dat eerst doorlopen hebt. Dus je enigszins stabiel genoeg voelt, de ruimte voelt om echt aan je liefdesleven, aan je liefdesblauwdruk te werken. Ja, en dan kunnen we je perfect helpen. En was het zo dat op het moment dat zij dat proces ging doorlopen, dat haar beschermers best wel actief konden zijn. Best wel sterk aanwezig waren. En dat ze bijvoorbeeld met bepaalde oefeningen, bepaalde meditaties, visualisaties, releases, allemaal tools aan het programma van Leven en Liefde, dat ze daar heel erg in haar hoofd kon zitten. En dat het heel moeilijk voor haar was om naar bepaalde delen af te zakken die dat verdriet uit eerdere ervaringen meedroegen, die onzekerheden, die twijfels en die oude overtuigingen over mannen daten en relaties. Omdat die beschermers daar eigenlijk niet heen wilden. Dat was te confronterend, te overweldigend voor haar. Dat is wat ze ook bedoelt met dat stukje extra persoonlijke begeleiding. Wat dan heel belangrijk is, is dat je een coach of een therapeut hebt, in dit geval waren wij dat, die haar hielpen om een veilige omgeving te creëren, af te zakken naar die delen waar we oude overtuigingen en die oude ballast konden gaan loslaten. Dat er veel meer rust en kalmte in het systeem kwam. En ze eigenlijk veel meer op haarzelf kon gaan vertrouwen. Omdat ze zag dat er een nieuwe manier was om met die emoties om te gaan. En dat ze dat kon verwerken en kon loslaten. Zodat de delen, die beschermers die heel erg in haar hoofd zaten, alles wilden analyseren, obsessief met mannen bezig waren, bevestiging zochten, zagen dat ze hun taak konden gaan loslaten. En dat die copingmechanismes losgelaten konden gaan worden. En dat ze vanuit vertrouwen in het daten met een man kon gaan staan. Wat dus ook haar ervaring van het daten veranderde. Zoals ze dat zelf beschreef, zei die man tegen haar, ik heb nog nooit zo emotioneel volwassen, ik wilde emotioneel volwassen zeggen, volgens mij zei hij volwassen met iemand gedate. Nou, ik zoek het nog even op. Ik kan het nu zo snel niet vinden zoals het natuurlijk gaat als je live iets opzoekt. Ja, hier. Ik heb nog nooit zo volwassen met iemand gedate. En ze zegt, en eerlijk gezegd, ik ook niet. Kijk, wanneer jij vanuit die kalmte, die rust, dat vertrouwen in het daten gaat staan, komt er ook veel meer ruimte voor het plezier, het enthousiasme en eigenlijk gewoon de mooie kanten van de liefde. Iemand gaat echt jouw authentieke zelf zien. En dat voelt volwassen. En dat woord volwassen is belangrijk. Omdat soms er bepaalde onzekerheden, twijfels en delen met ballast getriggerd kunnen raken in het daten en in relaties. Die ons baas terugbrengen naar onze kindertijd. Het kan zijn dat je in jouw kindertijd een bepaalde jeugd hebt gehad die voor bepaalde triggers zorgen hier in het hier en nu in het daten. Dat je wellicht een angstige of een vermijdende hechtingsstijl hebt opgedaan in je jeugd. Misschien nog met bepaalde negatieve ervaringen rondliep, wat het ook is. die getriggerd worden in het hier en nu tijdens het daten, waardoor je eigenlijk haast weer teruggeplaatst wordt in die kinderlijke emoties van toen. Volwassen persoon betekent niet dat je saai bent of wat dan ook. Nee, het betekent dat je met al die ervaringen uit het verleden hebt geduwd. Dat je dat hebt verwerkt. Wat niet betekent dat je geen triggers meer hebt of wat dan ook. Maar als je getriggerd raakt, heb je de tools om daarmee om te gaan. Om dat toe te laten, te verwerken en dat los te laten. En daardoor weer terug te komen bij je authentieke zelf. Je volwassen zelf. Schematherapie noemen we het ook wel, de gezonde volwassenen. En om vanuit daar in het daten te staan. En dat voelt stabiel. Dat voelt alsof je merkt van ja, het is veilig om mezelf te laten zien. En wat niet betekent dat als dit date op niks uitloopt, dat ik niet verdrietig zal zijn of wat dan ook. Of dat helemaal niks doet. Nee, het is juist een gezonde reactie dat je het jammer vindt als het op niks uitloopt. Maar je voelt ook dat je oké gaat zijn. En dat je dat aan kan. Dat is wat het betekent om volwassen in dat daten te staan. Wat mensen dus ook merken. Net zoals als je vanuit onzekerheid, twijfel, schaarste en angst in de daten staat, ja, voelt iemand het natuurlijk ook als jij vanuit vertrouwen, emotionele stabiliteit, plezier en liefde in de daten staat. En dat is wat ze hier beschrijft. Gaan we naar het laatste stuk toe. Het laatste hoofdstuk. Met een mooi geel hartje als emoticon. Een proces voor het leven. De onzekerheid is er soms nog steeds. Maar het grote verschil is dat ik nu weet hoe ik ermee om moet gaan. Alles wat ik nu weet, kan ik niet meer weten. En dat geeft me vertrouwen voor de toekomst. Als het met deze man niet lukt, weet ik dat er altijd een andere liefdevolle man op mijn pad zal komen. Er is geen finishlijn. Zelfs wanneer ik in een relatie ben, weet ik nu dat de groei door zal gaan. Ik kijk er naar uit om me verder te ontwikkelen, zowel als individu als in een relatie. Ik ben zo blij dat ik met dit programma heb meegedaan en dit programma heb gevolgd voordat ik in een relatie ben gestapt. Ik dacht altijd dat ik er klaar voor was, maar nu realiseer ik me dat ik anders misschien in een relatie was beland die niet echt bood wat ik diep van binnen nodig had. Nu ben ik er klaar voor. Ook al heb ik nog veel te leren en te ontwikkelen, ik voel me meer dan ooit in staat om de liefde te ontvangen die ik verdien. Matthijs, Kelly en Laurens, dank jullie wel. Dit is dus heel belangrijk wat ze hier beschrijft. Voor ons is een succesvol traject niet dat jij een liefdevolle relatie hebt met een man. Tuurlijk, dat is prachtig en ik gun je dat van harte. Maar waar het mij om gaat, is dat jij vertrouwen hebt en dat wat er ook gaat gebeuren in de toekomst, dat je dat aan kan. Dat je goed voelt wat jouw basisbehoeftes zijn en die basisbehoeftes in de directe relatie met jezelf hebt voldaan. Dat je, en daar bedoel ik mee dat je al enige mate van liefde, vertrouwen, rust, veiligheid, goedkeuring in jezelf meedraagt, over jezelf. En dat je vanuit daar relaties met andere mensen, ook met mannen of met vrouwen aangaat, en met het leven. Dat je een leven leidt waarin je merkt dat dat een, als het ware een soort ecosysteem is wat jouw geluk voedt. En dat zelfs als jij de rest van je leven single zou blijven, je een gelukkig leven leidt. Want als je op die plek bent in je leven, dan weet ik één ding zeker. Dan gaat die partner vanzelf komen. En dat is wat we altijd zien. Als jij niet meer vanuit angst en schaarste in het daten staat. Of in de liefde staat, beter gezegd. Maar vanuit vertrouwen en overvloed, dan weet ik dat er vanzelf iemand op je pad gaat komen. En dat ik, nou, soms is het na een maand, soms is het na een half jaar, soms is het na een jaar, dat ik een mooie update ga krijgen van je. En je opeens zegt, hey Matthijs, het is me gelukt, kijk eens hier, ik heb een prachtige partner. Grappig genoeg ging het allemaal vanzelf en het voelt zo anders als vroeger en het voelt zo goed. En ik had nooit verwacht dat de liefde zo mooi zou kunnen zijn en al die dingen die mensen me op dat moment vertellen. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Vanuit een gezonde liefdesbouw dat ik in het leven staan en een fantastische relatie en een partner volgt dan vanzelf. En inderdaad, zoals deze vrouw dat ook zo mooi beschrijft, is er geen finishlijn. Want ook als je in die relatie zit, zal je doorgroeien samen. En gaat je ontwikkeling verder, omdat er soms ook delen bij jou aangeraakt worden die in jou aanwezig zijn na 2 jaar dat je in een relatie zit. Omdat dat weer heel anders is dan de datefase. Of na 5 jaar, of na 10 jaar. Dus dat gaat altijd verder. Maar zolang je de principes blijft toepassen van een gezonde liefdesbouwelijk, hou je een gezonde relatie. mits je partner natuurlijk ook daarin mee wil gaan. Maar meestal trek je een partner aan die daarin mee kan gaan en wil gaan, omdat je een gezonde liefdesblauwdruk hebt. Dus dat versterkt elkaar. Ja. Wat ze ook nog schrijft is van alles wat ik nu weet, kan ik niet meer weten. Dus ik kan als het ware van ja, als je dit eenmaal geleerd hebt en je blijft de tools toepassen, heb je geen terugvallen meer naar je oude liefdespatronen. Daarbij is het wel belangrijk om te zeggen dat een gezonde liefdesblauwdruk hetzelfde is als een gezond lichaam of gezonde voeding. Kijk, als jij op dit moment een slechte conditie hebt en veel overgewicht hebt, zit niet lekker in je vel en je wilt lichamelijk gezond worden, sportief worden, goede conditie opbouwen, gewoon lekker in je vel zitten, lichamelijk gezien. En je gaat sporten. Je gaat je dieet veranderen. Of gewoon niet eens diëten, maar gewoon een gezonde levensstijl aanhouden. En je merkt eigenlijk van, wauw, ja, de manier waarop ik mijn leven nu heb ingericht voelt goed. Ik hou er plezier uit, vind het fijn om te doen. Hè, ik sport bijvoorbeeld een paar keer per week. Misschien wel heel ambitieus, maar je sport in ieder geval. Je eet gewoon enigszins gezond. Tuurlijk, je snackt hier en daar ook nog. Geen enkel probleem. Maar je leeft in ieder geval gezond. En je merkt dat het resultaat heeft. Je hebt goede conditie. En je bent je overgewicht kwijt. Iedereen snapt dan dat als jij stopt met die gezonde levensstijl, stopt met het sporten, stopt met het gezond eten, dat je terug zal glijden. Dat is met een gezonde liefdesblauwdruk niet anders. Op het moment dat jij stopt met het inchecken bij jezelf, wat je van binnen voelt, wat jouw basisbehoeftes zijn, en of je daar nog steeds mee in contact staat, en of je relatie, met je partner, maar ook met andere mensen, met het leven zelf, nog steeds aan het creëren bent, zodat die basisbehoeftes daarin voldaan worden. Op het moment dat jij de tools niet meer gaat toepassen van emoties toelaten, echt goed aanvoelen wat je nodig hebt, die emoties verwerken, al die dingen die je in een programma zoals Leven in Liefde of Waardig kan leren, als je daarmee gaat stoppen en je hebt zoiets van, ja, fuck it, ik heb nu een relatie, het zal allemaal wel. Ja, dan ga je langzamerhand waarschijnlijk weer terugglijden naar oude patronen. Omdat het geen staat is van af zijn als mens. Je verandert constant. Het leven verandert constant. En daarom wil je elke keer weer opnieuw dat proces blijven doorlopen. Maar het mooie is dat op het moment dat je dat proces al eenmaal doorlopen hebt, dat het meer dan een soort plezierig iets wordt om te doen. Je kijkt ernaar uit om even bij jezelf in te checken, omdat het goed voelt. En je weet hoe je met emoties om kunt gaan. En je weet hoe je met de uitdagingen van het leven om kunt gaan. Je hoeft het alleen maar toe te passen. Je hoeft het alleen maar te doen. Net zoals je elke dag je tanden poetst om je gebit gezond te houden, of elke dag eet om ja, niet dood te gaan. En op het moment dat je dat punt hebt bereikt en je merkt van, hey, ja, ik weet hoe ik mijn basisbehoeftes kan voorzien in die directe relatie met mezelf. Ik weet hoe ik met moeilijke emoties om kan gaan, hoe ik oude overtuigingen kan loslaten en met nieuwe situaties in het leven, dat ik de tools heb om in die situaties goed ingecheckt te blijven bij mezelf, om met vertrouwen in die situaties te blijven staan. Dan opent dat deuren naar een prachtig leven, gelukkig leven, waarin je je vrij voelt, omdat je weet dat je de uitdagingen van het leven aan kan. Wat niet betekent dat je nooit verdrietig zal voelen. Want, ja, er gebeuren verdrietige dingen in het leven. Wat niet betekent dat je niet door moeilijke periodes heen gaat. Dat hoort erbij. Maar je hebt de tools om daarmee om te gaan. Waardoor die periodes vaak minder lang duren, minder intens zijn en ook minder vaak voorkomen. Goed, ik hoop dat dit verhaal je helpt om te begrijpen hoe zo'n proces eruit ziet. En wanneer je nu nog in dat proces zit of aan het begin van dat proces staat en je hebt zoiets van, ja Matthijs, het klinkt mooi allemaal, maar hoe doe ik dat dan precies? Hoe ga ik datzelfde proces als deze vrouw aan? Dan raad ik je aan om een gratis groeigesprek aan te vragen. Dus met mij of met iemand van mijn team. Want dan kijken we naar jouw situatie. Wat zijn de patronen in jouw liefdesleven? Waar loop je tegenaan? En kunnen we jou helpen? Zo ja, hoe kunnen we je het beste helpen? Zo'n groeigesprek is geheel vrijblijvend. Er moet echt een klik zijn van beide kanten. Wij moeten het gevoel hebben dat je goed binnen onze programma's past. En dat wij ook de juiste dingen voor jou hebben. Want zoals ik al eerder zei, als je echt met zware trauma's rondloopt, of ja, echt nog in een soort fight-or-flight-mode zit in je zenuwstelsel, dan kan het verstandig zijn om eerst therapie te gaan volgen en een traumatraject aan te gaan. Maar wanneer je merkt van ja, ik zit eigenlijk gewoon goed in mijn leven. Ik ben gewoon klaar voor die volgende stap in de liefde. En ja, ik heb wat onzekerheden, wat overtuiging, wat beschermers, wat dingen waar ik, hè, die me in de weg staan. En het lukt me niet om daar zelf afscheid van te nemen. Dan raad ik je aan om een goed gesprek aan te vragen. En gaan we samen kijken naar hoe je het beste kunnen helpen en hoe een traject voor jou eruit zou kunnen zien. Mocht je nog vragen hebben over deze podcast, laat het me weten in de reacties. Als je suggesties hebt over onderwerpen of dingen waar je meer over wil weten, laat het me ook weten in de reacties. Ik lees alles, reageer op alles. Dus alvast bedankt daarvoor. En mocht deze podcast je helpen, kan je ons heel erg helpen om deze podcast te delen, te liken. Omdat we daarmee het bereik vergroten en veel meer mensen een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Heel erg bedankt in ieder geval daarvoor. Ik waardeer het ontzettend. En tot in de volgende aflevering. Bye bye.